Goedemiddag, gemeente. Namens de kerkenraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons zijn verbonden. Elk gast in ons midden heet u van harte welkom. Dominee van den Berg uit Sint-Antoniepolder zal vanmiddag het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur en de andere bus is deze maand bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die zijn uitgezonden voor de MAF. Wij zingen nu als voorzang Psalm 128, vers 1 en 2... En de kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door te gaan zingen uit Psalm 108. Wij gaan zingen uit Psalm 108. Wij zingen daarvan het eerste vers, Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 108, vers 1. We doen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we uit Psalm 119 het zevende vers. Psalm 119 vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Psalm 119 vers 7 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heere, almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we komen hier samen rondom uw geopende woord, opnieuw op deze dag. Daarin zien wij uw goedheid en uw trouw. U heeft ons hier gebracht, Heere. Of u geeft de mogelijkheid om deze dienst thuis of elders mee te maken. En dan bidden wij om uw hulp in het spreken, in het luisteren. En dat ons verstand helder is, dat onze harten open zijn. En heren, ook als we hier niet kunnen zijn, wil dan in het bijzonder bij hen zijn, heren, die deze dienst op afstand meemaken. Heer, u weet alles wat er gebeurt in ons leven. Alle dingen die ons zo bezig kunnen houden. Moeilijke dingen, mooie dingen, zorgen, zegeningen. Heere, met al die dingen mogen we tot u komen. Geef, Heere, dat het onze gedachten niet zo zal bezighouden dat we uw woord niet zouden horen. Want juist door uw woord wilt u ons leren om in al die dingen u te erkennen als de gever van het goede en degene die helpen wil in nood. Heere, dat zo uw naam in deze dienst de eer zal krijgen, dat het een eredienst zal zijn. U kent ons, Heere. U weet wat wij nodig hebben om te horen. Geef daarvoor de woorden in de mond en dat wij het ook daadwerkelijk horen. Dat we gehoor geven aan uw woord. Dat er geloof zal zijn in ons hart. Wij bidden om de kracht van de Heilige Geest daarin. En dat u allen die een taak hebben in deze dienst helpt. De organist in het begeleiden van het zingen. De koster in de ordelijke taken die er zijn. We bidden voor de broeders van de kerkenraad in het ambtelijke werk. We willen hen zegenen, Heere, en wijsheid en liefde geven om te mogen dienen. Wat een voorrecht is het om u, de Allerhoogste Koning, in het ambt te mogen dienen. Heere, En wil dan in het bijzonder helpen in deze tijd van vacature. En daarin ook de leiding van uw geest geven om een herder en leraar te beroepen. En dat u zelf, Heere, zo een dienaar zou roepen naar deze gemeente. Dat hier uw koninkrijk zal worden gebouwd, uitgebreid uw gemeente. Vanuit uw woord zal worden geleid. Dat zondaren tot bekering komen. Heere, en dat we elke keer opnieuw uw wil mogen horen. Wij zijn mensen die ook nadat u in ons leven bent gekomen met uw genade, zo geneigd zijn om bij u vandaan te dwalen, onze eigen weg te gaan. De psalmdichter beleidt het als een schaap, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, Heere. Maar dan mogen we ook bidden, zoek uw knecht, en dat doet u ook vanavond. Zoekt u ons op, klinkt de roepstem van uw woord. Laten we die heel persoonlijk mogen horen. We bidden daarin voor de kinderen, Heere, dat zij ook begrijpen wat u wilt zeggen. Ook iets mogen zien van de liefde van de Heere Jezus daarin. En dat het nodig is om hem te kennen. Door het geloof, de jonge mensen dragen we nu op. Wat komt er veel op ons allemaal af en wat kan dat ons bezighouden? En als we jong zijn en onze weg zoeken in het leven, beslissingen nemen. Heer, wat hebben we daarin ook uw hulp nodig? Er komt veel op ons af, Heer, dat onze gedachten bezig wil houden. Er gebeurt veel in deze wereld dat ons in verwarring kan brengen. Maar Heere, dat dan juist uw woord ook rust en leiding zal geven in ons leven, in het leven van jongeren. Dat u door uw woord en geest in hun hart de keuze werkt om voor u te leven. Heere, gedenk ons als wij beproeving meemaken, als er verdriet is, als er zorgen zijn, als er spanning is. Dat we omhoog mogen kijken en mogen weten dat er bij u uitkomst is. En dat u voor degenen die u liefhebben, die u geroepen heeft naar uw voornemen, dat voor hen alle dingen moeten meewerken ten goede. We bidden voor de jonge mensen die deze week beginnen met hun examens. Een spannende tijd, Heere. Geef hen rust en geef hen wijsheid. Geef hen ook het van u te verwachten, Heer, en dat ze zo ook voorbereid worden om hun plaats in te nemen in de samenleving. En wat is het goed om dat, als we jong zijn, ook met u te mogen doen. Bidden, Heere, voor de nood in deze wereld. We denken aan uw volk Israël. Bewaar het tegen alle haat die er is. Maar geef de leiders ook wijsheid om goede beslissingen te nemen in de oorlog. We bidden voor de mensen in de Gazastrook die lijden. Heere, dat u ook daarin uitkomst geeft. Maar dat u ook de ogen van uw volk Israël opent om op u te zien, de Heer Jezus Christus. We mogen vandaag gedenken dat 80 jaar geleden, vandaag en morgen eraan denken dat we bevrijd werden van de overheersing van Duitsland. Wat is vrijheid een kostbaar goed. Velen hebben daarvoor hun leven gegeven. Heren, dat wij de vrijheid gebruiken om u te dienen en niet om onze eigen weg te gaan bij u vandaan. Geef vrede in Oekraïne. Er is oorlog aan de grenzen van Europa. Het maakt ons bewust dat vrede niet vanzelfsprekend is. Heren, dat er een einde mag komen aan het geweld op veel plaatsen in deze wereld. En dat zo door alles heen ook uw vrede mensharten zal vervullen. Hoor ons gebed, Heere. Help ons. Niet dat wij het verdienen, maar uit genade. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen vanavond Gods heilig woord in het Nieuwe Testament in de Romeinenbrief. We lezen uit het 12e hoofdstuk de versen 1. Tot en met 8 als de schriftlezing voor de preek. 12, vers 1 tot en met 8. En daar lezen we als volgt. Romeinen 12, te beginnen bij vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van het geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam veel leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel, uit Gods woord. Wij gaan nu eerst nog met elkaar zingen. Wij zingen uit Psalm 113 en daarvan de versen 1, 2 en 3. 113 vers 1, gij Heere knechten, looft de Heer. En het tweede, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof gegeven. Ook het derde, wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. 113 vers 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmiddag vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen, Romeinen 12. Ik lees daarvan het eerste vers. Romeinen 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Gemeente, we schrijven als thema boven de preek leven voor God. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste een levend offer. Ten tweede een heilig leven. En ten derde zoals God het wil. Leven voor God is het thema. Drie punten. Een levend offer, een heilig leven en zoals God het wil. Geliefde gemeente, het was nog donker, jongens en meisjes. Het was nog nacht, heel vroeg in de morgen, eigenlijk nog in de nacht. Er werd heel ruw en hard op de deur gebeukt, gebonst. Soldaten drongen het huis binnen. Duitse soldaten. En daar in dat huis, daar namen ze een jonge man gevangen. Hij werd van zijn bed gelicht. Hij lag te slapen. En ruw werd hij meegenomen. Hij moest in een legerauto stappen, een vrachtauto achterin. Daar zaten soldaten die hem bewaakten. En die vrachtauto die reed door de straten van het dorp, midden in de nacht. Hij zat daar niet alleen, er waren nog twee jonge mannen in die vrachtauto. En één van hen was nog niet eens 20 jaar oud, moet je voorstellen. Een tiener dus nog, in zijn tienerjaren. En ze reden het dorp uit en ze reden naar een natuurgebied en daar moesten ze uitstappen. En ze kregen een schep en ze moesten een kuil graven. Die jonge mannen, jongens eigenlijk nog. En toen, terwijl in de natuur alles ontwaakte en het licht van de nieuwe dag begon te gloren, toen klonken daar drie schoten. En zo werden deze jongens vermoord. Waarom eigenlijk? Nou, ze hadden meegedaan om de vijand te bestrijden. Ondergronds. Ze wisten dat dat gevaarlijk was. Ze wisten dat dat hun het leven zou kunnen kosten. En toch hebben ze het gedaan. En toen zijn ze daar vermoord. Door de bezetter van Nazi-Duitsland. En nu kun je nog hun namen daar lezen en een gedenkteken daar zien. Ze hebben hun leven gegeven. Wij zouden zeggen terecht, ze hebben dat opgeofferd. Ze hebben het gegeven als een offer voor onze vrijheid. Dat wij al zoveel jaren, en de meeste van ons weten niet anders, in vrijheid leven, dat hebben we mede daaraan te danken. En zij waren niet de enige. Talloos velen hebben hun leven opgeofferd. Jongens uit Canada of uit de Verenigde Staten, die bij Normandië de kust hebben bestormd en onder de kogelregen daar zijn geraakt en gedood. Je kunt begraven en nog vinden in lange rijen om ons eraan te herinneren. Daar hebben ze een plaats gekregen ver bij hun vaderland vandaan. Hun leven geofferd. Ik las dat dat wel eens gevraagd wordt aan mensen heden ten dagen. In ons land zou je je leven ervoor in gevaar willen stellen, zou je willen vechten voor je vaderland. En dat velen dat eigenlijk niet zouden willen. laat staan verrie vandaan voor een ander land. Maar deze mannen hebben het gedaan. Ze hebben het offer gebracht. Je zou zeggen het hoogste offer van wat je hier op aarde kunt brengen. Het offer van hun leven. En laten wij dat nooit vergeten. Hoe kostbaar vrijheid is. Hoeveel bloed daarvoor gevloeid heeft. Opdat wij de vrijheid gebruiken. De tijd die God ons daarin geeft om voor hem te leven. En vanavond in het gedeelte dat we hebben gelezen gaat het ook over een offer. In onze tekst in Romeinen 12. Daar schrijft Paulus over een levend offer. Wat is een offer? Een offer is iets van waarde. Wat je afstaat. Stel je voor, je hebt twee boterhammen meegenomen naar school. En ja, een vriendje heeft het vergeten en jij hebt best wel echt honger. En ze zijn zo lekker, er zit lekker worst op en je hebt er zin in. Maar je geeft er eentje weg. En je voelt het best wel, want de rest van de dag heb je eigenlijk wel wat trek in eten. Ja, dan heb je iets van waarde weggegeven. Maar ja, dat is toch nog heel betrekkelijk, eigenlijk heel weinig. Een offer brengen. Dat is wel iets wat je wat waarde heeft, wat je voelt als je het geeft, toch? In de Bijbel gaat het vaak over een offer. In het Oude Testament dat de mensen een dier offerden, omdat ze gezondigd hadden en dat ze wilden dat het weer goed werd tussen God en hen. En dat dier, dat wees vooruit naar een heel groot offer. Naar het allergrootste offer dat ooit in deze wereldgeschiedenis is gebracht. Het offer dat de Heer Jezus bracht. Toen hij leed en stierf aan het kruis. Toen heeft hij zijn leven geofferd. En dat was het allergrootste offer, want dat offer was oneindig van waarde. Hij, de Heilige, de Zoon van God die mens werd. Hij heeft zichzelf geofferd om ons te kunnen verlossen van alles wat wij hebben verkeerd gedaan. Van al onze zonden en van alle schuld die er is in jouw leven en in mijn leven. En nu schrijft Paulus aan de gemeente in Rome deze brief. Er is in Rome een gemeente ontstaan. Dat is alleen al iets geweldigs, iets bijzonders om over na te denken. In die grote wereldstad. Ja, waar mensen eigenlijk deden wat ze wilden. Probeerden zoveel mogelijk hun eigen ding te doen. Te genieten van ook van de zonde en waar afgoden gediend werden. Daar is het evangelie verkondigd. En daar is een gemeente gekomen. Dat is geweldig, want als je daar even over nadenkt, dan maakt dat het in één keer duidelijk, wat we gelukkig ook vandaag nog steeds mogen zien, dat daar in het evangelie, waar het gaat over de Heer Jezus Christus, een kracht zit die sterker is dan de aantrekkingskracht van de zonde en van de dienst van je eigen ik of van deze wereld. Er is een gemeente ontstaan in Rome. Mensen hebben het evangelie gehoord. Ze hebben de Heer Jezus leren kennen en zijn liefde leren kennen. En daardoor zijn zij christen geworden. Ze zijn op hem gaan vertrouwen, op de Heer Jezus Christus. En aan hen, aan deze gemeente in Rome, schrijft Paulus deze belangrijke brief. En dan schrijft hij hier in hoofdstuk 12, ik roep u er dan toe op, broeders. Hij roept hen op. Er is iets dat hij tot hen te zeggen heeft. En dat spoort hen aan, dat dringt hen aan. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Door de ontfermingen van God. Wat betekent dat? Doordat God zijn barmhartigheid toont. Doordat God laat zien dat hij goed is voor mensen die verloren zijn in zichzelf. Die zondig zijn en schuldig staan voor God. Aan hen toont hij zijn ontferming. En dat drijft Paulus aan, dat brengt Paulus ertoe om de gemeente op te roepen. Hij roept hen op om hun lichamen aan God te wijden, als een levend offer. Dus niet een offer zoals die jonge mannen dat brachten, waarover we het hadden aan het begin van de preek, maar een levend offer. Dus je lichamen wijden aan God. Met andere woorden, dat je met je leven hier op aarde, wij zijn mensen die door God geschapen zijn, jullie, u, ik, wij hebben een lichaam gekregen en God wil dat wij met dat lichaam waarmee we leven hier op aarde voor God leven. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Ik roep u ertoe op om dat te doen. En dat schreef ook boven de preek. Voor God leven. Als Paulus ergens op een andere plaats spreekt over bekering, dan omschrijft hij dat zo. Dan zegt hij, opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor God zouden leven. Ja, dat is een geweldige omkeer in je leven. Want van nature, zoals we geboren zijn, zoals we vanuit onszelf zijn, dan leven we voor onszelf. Meer openlijk of meer bedekt zijn we op onszelf gericht. Willen we de eerste zijn, willen we het beste hebben, willen we boven een ander uitsteken. Maar nou wil de Heer dat we voor hem leven. En Paulus roept de gemeente daartoe op. Dan denk je, ja, maar dat is een gemeente. Die mensen die zijn door de kracht van het evangelie getrokken uit de dienst van de afgoden en van de zonde. Dus die leven toch voor God. Ja, en toch is deze oproep blijkbaar nodig. Want dat leven voor God, dat is hier, terwijl wij op aarde zijn, nooit volmaakt. Dat oude leven is er ook nog. Dat oude zondige zit ook nog in mij. En dat is dus een gevecht. En Paulus spoort de gemeente aan om die strijd dan ook te strijden. Daar ben je dus zelf als jongere, als ouder helemaal in betrokken. Ook verantwoordelijk in. Ik roep u er dan toe op, broeders. Door de ontfermingen van God, om je leven in je lichaam dat je hier op aarde hebt gekregen aan God te wijden. Dat betekent dat het voor God is. Ja, zegt iemand, maar dat is toch iets dat doet de Heere zelf in mensen. Dat gebeurt toch als je de Heere leert kennen, als je op Christus vertrouwt, dan woont de Heilige Geest in je hart en dan ga je voor God leven. Dat is ook waar, goed dat je het zegt. Maar dit is ook waar. En die twee dingen die moeten wij bij elkaar houden. Dat doet de Bijbel ook. Zal ik een tekst noemen die dat heel duidelijk maakt voor ons. Paulus die schrijft dat in een andere brief. In de brief aan de Filippenzen. Daar zegt hij, werk uw zelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u, in jou werkt. Ja, wat is het nou? Moet ik het doen? Of doet God het? Nou, die twee die horen bij elkaar. Stel je voor als je een munt pakt, een 2 euro munt. Die munt die heeft 2 kanten. En die kanten die zien er verschillend uit. Maar je kunt die 2 kanten niet van elkaar losmaken. Die zitten aan elkaar. die horen onafscheidelijk bij elkaar. En zo is het ook hiermee. Het is God die in u werkt. Werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. En zo roept Paulus de gemeente op: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Dus, om met je leven in je lichaam hier op aarde voor God te leven. Dus dat je nadenkt als je iets gaat doen: zou God dit willen? Zou de Heere dit goed vinden dat ik dit ga doen? Is dit de bedoeling van God met mijn lichaam? Met mijn tijd? Met mijn capaciteit? Dat je kunt nadenken, dat je kracht hebt gekregen. Is het Gods bedoeling dat ik dat zo gebruik? Ja, wat is Gods bedoeling? Daarover kunnen we lezen in de Bijbel. Maar als ik dat nu zou samenvatten, dan zou je dit kunnen zeggen: God heeft ons geschapen, hij heeft ons alles gegeven. Dit leven, je lichaam, je bezittingen, je geld, je verstand. Hij heeft het allemaal gegeven zodat wij het zouden gebruiken tot zijn eer. Je kunt het ook nog op een andere manier samenvatten, en dat horen wij als we de wet lezen en de samenvatting daarvan: om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dus je aan God toewijden. Hoe doe je dat nu eigenlijk? Je aan God toewijden. Je bent zo geneigd om je eigen inzichten volgen, je eigen ding te doen, je eigen plan te trekken. En we hebben ook de neiging om, als iemand ons daarin voor de voeten loopt, om daar boos over te worden. Ik laat me door niemand de wet lezen. Ik bepaal zelf wel wat ik doe. Dus dat is best wel bijzonder als we dit gaan doen. Als wij ons leven gaan toewijden aan God. Dat gaat eigenlijk tegen onszelf in. Dat is een levend offer, zegt de apostel. En toen net zeiden we: een offer, dat kost je wat. Het kost je eigenlijk alles. De Heer Jezus omschrijft het ook als je leven verliezen. Loslaten. Wat je zelf zo graag wil vasthouden. En dan juist het leven ontvangen. Een leven met God. Dat gaat niet vanzelf. En toch gebeurt het. Gebeurt bij die mensen daar in Rome. En het geheim daarvan is de Heere Jezus Christus. Dat je hem ziet door het geloof. En ziet zijn grote liefde. Hij heeft het grote offer gebracht om mij te verlossen van de straf van de zonde. Van de eeuwige straf van de zonde. En uit genade, onverdiend, krijg ik dat uitzicht op een toekomst met hem, zijn heerlijkheid. Als je dat ziet, zeg: Heer, wat bent u goed. Dan wil ik ook voor u leven. Nu wil ik nooit meer zondigen. Dat is het verlangen van je hart, toch? Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn tot uw eer. Leven voor God door een levend offer te brengen. Door je leven te leven voor God. Dat is je redelijke godsdienst, zegt Paulus in dit vers. Redelijke godsdienst. Redelijk, dat betekent je, heeft met je verstand te maken. In het Grieks staat er een woord dat doet ons denken aan logisch. Dat is je logische godsdienst. Dus dat is niet alleen een dienen met je lichaam, maar ook met je verstand. Met je innerlijk, geestelijk. Dat je dat wilt. Dat er dat besluit is, dat verlangen in je om voor God te leven. Dus dat is onze eerste gedachte. Leven voor God. Dus dat betekent een levend offer. En onze tweede gedachte is een heilig leven. Als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. Heilig, wat betekent dat heilig? Heilig betekent eigenlijk apart gezet voor God. Dus niet bij de wereld horen, en dan bedoelen we met wereld de mensheid die in opstand is gekomen tegen God, die niet naar God wil luisteren, maar daarvan apart gezet zijn. Daar niet meer die weg willen gaan, een heilig leven. En daar zegt Paulus ook belangrijke dingen over in dit gedeelte, in vers 2. Als je nadenkt over een heilig leven, je kunt dat ook inderdaad omschrijven als toegewijd aan God, apart gezet van de wereld. Niet om je daarboven te verheffen, maar omdat je voor God wil leven. En dan zegt Paulus er hele mooie dingen over in vers 2. Hij zegt, en word niet aan deze wereld gelijkvormig. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Dus de wereld die probeert om mij te vormen zoals de wereld is. Nou, bij dat vormen kun je denken aan, misschien speel jij wel eens met klei. En die klei, daar druk je tegenaan, want je wilt er een mooie figuur van maken. En daar duw je een beetje en daar druk je en dat moet iets anders. En zo is de wereld ook bezig met ons. Die oefent druk op ons uit om ons te vormen zoals de wereld is. En dan bedoelen we met dat vormen het vormen van je denken, van je innerlijk, van je gezindheid. En ja, zijn we ons daarvan bewust, gemeente, dat de wereld op ons allemaal, hè, het gaat over mij en over u en over jullie, we staan daar allemaal hetzelfde in, ten diepste, dat de wereld druk op ons uitoefent. En hoe gebeurt dat dan? Om ons te laten denken zoals de wereld denkt. Ja, misschien is er nog nooit een tijd geweest dat er zoveel middelen waren om die druk op ons uit te oefenen, dat wij zo denken. Nou, dat gebeurt door alles wat wij kunnen zien om ons heen. De billboards die onze reclame laten zien, die zeggen, kijk, als je nou echt gelukkig wil zijn, moet je deze kleren kopen. En dan moet je die vakantie doen. En dan moet je je zo gedragen, dan word je echt gelukkig. We zijn geneigd om zo te gaan denken van wat we zien, wat ons voorgehouden wordt. Of in de social media, van alles langskomt. Het kan best lastig zijn om daarmee om te gaan. Mensen zetten natuurlijk de mooiste dingen op. En ben jij misschien geneigd om te denken, wat is mijn leven dan armzalig? En de gedachte kan zomaar opkomen, zo zou ik ook moeten zijn. Het denken van deze wereld. De wereld wil in ons een denkpatroon ontwikkelen. Het gaat heel makkelijk om wat filmpjes te kijken. Je bent zo een half uur aan het swipen, toch? En dan zeg ik tegen, dan hebben we het er wel eens over op catechisatie. En dan zeg ik, nou, wat kijken jullie dan allemaal naar? En dan zeg ik, ja, dominee, dat is eigenlijk allemaal onzin. Je hebt er ten diepste niets aan. Maar het doet wel iets, toch, met je denken. En dan zegt de apostel hier, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wat is dan het denken van deze wereld? Nou ja, daar zit natuurlijk heel veel in van, je moet hier en nu genieten. Zorg dat je niet de boot mist. Je leeft maar één keer, grijp het genot van het moment. Ja, maar de eeuwige zaligheid dan? Dient dat genot van het moment dan mijn eeuwige zaligheid? Die vraag, die kom je daar niet tegen. Dus dat zou je zomaar kunnen verspelen. Of niet? Door de keuze te maken voor wat de wereld ons wijst en hoe de wereld wil dat we denken. Doe wat je zelf wil. Is dat niet het denken van de wereld? Als je nou een ander maar niet hindert, dan mag alles. Dan is alles geoorloofd. Je kunt ten diepste alle remmen losgooien. Je gang gaan. Als je maar leeft en laat leven. Ja, dan mis je in dat plaatje, mis je natuurlijk God. Wat wil God? Dus het is godloos, het is zonder God. Dat is het denken van deze wereld. Nou, dat was zo voor de zondvloed. En zo is het aan het eind van de tijd, zegt de Heer Jezus. Eten, drinken, kopen, verkopen, allemaal niet verkeerd. Maar er mist iets in dat plaatje. Trouwen, ten huwelijk geven. Maar over God gaat het niet. Ze denken van deze wereld. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. En dat betekent, als je niet aan deze wereld gelijkvormig wordt, dan moet er iets anders gebeuren. En dat volgt erop in deze tekst. Maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Je moet van binnen veranderd worden. Het doet ons eigenlijk denken aan wat de Heer Jezus zegt in Johannes 3. Nicodemus, je kunt het koninkrijk van God niet ingaan als jij niet opnieuw geboren wordt. Dat woord, dat heeft daar alles mee te maken. Van binnenuit vernieuwd worden. Hoe moet dat dan, van binnenuit vernieuwd worden? Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Je kunt ook zeggen door de vernieuwing van je denken. En dat is eigenlijk heel mooi, want in de Bijbel wordt vaak het woord bekering gebruikt. En als je dat woord bekijkt in het Grieks, dan staat daar een woord dat betekent een omkeer van je denken. Dus dat heeft er ook alles mee te maken. Hoe gebeurt dat nu? Ja, nu, hier in de kerk. Waar je het woord van God hoort. En thuis, als je op je kamertje je Bijbel leest. En bidt om de hulp van de Heilige Geest. Dan gebruikt God dat om je denken te veranderen. Dat je leest over de Heer Jezus. Dat je leest over wie God is. Dat je leest over wat de bedoeling is van God met je leven. En dat je denken verandert. Dat je niet meer denkt, als ik maar het beste heb. Als ik maar vooraan sta. Als ik maar het meeste heb. Maar dat je daar leest over de Heer Jezus en dat je denkt, was ik maar zoals Hij hier op aarde geweest is. Dat je denken wordt veranderd. Niet meer op jezelf gericht, maar op God. En dat schreven boven de preek, voor God leven. Oh ja, dat was wat Paulus zei over bekering. Dat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor God. Als je helemaal voor jezelf leeft, dan zit je eigenlijk gevangen. In de gevangenis van je egoïsme, toch? Word je niet gelukkig van. In de gevangenis van wat deze wereld je opdringt. Dat is eigenlijk de diepste slavernij. Geld, macht, eer, genot, nooit genoeg. Je hart wordt er niet vol van. Maar als je van binnen vernieuwd wordt en als je op God gericht wordt, omdat je de Heer Jezus leert kennen, dan word je van binnen wel vervuld. Dat is heel bijzonder, dan komt er een diep geluk in je hart. Dan merk je, ik kom tot mijn bestemming. Hier heeft God mij voor geschapen. Dat is hier op aarde niet volmaakt. Dat wordt aangevochten, dat is een strijd, maar het is er wel. Dat je voor God leeft En dat je voor je naaste leeft. En dat je hart daarin puur en echt geluk vindt. Vervulling die je niet kon vinden in alles wat de wereld je aanreikt. En Paulus roept daar de gemeente toe op. En de Heere roept ons daar vanavond toe op. Jullie en jou en mij. En dat is nodig, zegt Paulus, dat wij vernieuwd worden, innerlijk veranderd, door de vernieuwing van je gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Om te kunnen onderscheiden. Je kunt zeggen onderzoeken of ontdekken wat de wil van God is. Om dat te kunnen onderzoeken en ontdekken heb je innerlijke verandering nodig. Anders zie je het niet, wat de wil van God is. Dan ben je er eigenlijk blind voor. Maar dan ga je het zien en ontdekken wat de volmaakte wil van God is. Voor dat woord volmaakt staat een woord van, daar zit het woord doel in. Je zou kunnen zeggen wat de doeltreffende wil van God is. Dat je tot je doel komt waarvoor je geschapen bent. Geweldig dat God ons dat wil geven, gemeente. Dat Hij dat aan jou wil geven. Dat zegt Hij vanavond tegen je. Of worstel je daar misschien mee? Vind je dat moeilijk? Denk je, kan dat nou ook voor mij, dominee? Soms zeggen mensen dat tegen mij, ook jongeren. U moest eens weten wat ik allemaal verkeerd heb gedaan. Ja, dan kan ik niet geloven dat de Heer dat ook aan mij wil geven. Dat diepe geluk. Ja, en dan mag ik het zeggen. En ik zeg het ook vanavond tegen jou en tegen u. Maar daar is de Heer Jezus voor gekomen. Kijk, als jij alles goed had gedaan, had de Heer Jezus niet hoeven komen. Dan had je jezelf wel gelukkig kunnen maken. Of verlossen. Maar de Heer Jezus, de Zoon van God, is gekomen om zondaren zalig te maken. Mensen die het verkeerd hebben gedaan. Mensen die diepe neiging in zich hebben. Dat kwaad, dat boze. En dat gaat Hij overwinnen. Dat kun jij niet. Dat kan ik niet. Daar heb ik Hem voor nodig en daarom mag ik komen, mag jij komen met alles wat verkeerd is. Al is je hart nog zo koud en afkerig. Ja, komen tot Hem, hoe moet dat dan? Je knieën buigen. Of hier vanuit je hart dat tegen Hem zeggen. Heere, help mij toch zo te leven, zoals ik het vanavond gehoord heb. Zodat ik met U zal leven. Dat is geweldig. Met God leven. De eeuwige, de oneindige God. Dat is pas echt leven. Dat is wat God ons wil geven en elke keer weer en steeds meer. Ja, dat noemen we wel het eeuwige leven. En dan denk jij misschien aan de hemel en dat is ook zo. Maar het is meer dan de hemel. Het is hier en nu. De Heer Jezus zegt, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige ware God en Jezus Christus die u gezonden heeft. God kennen. En kennen is in de Bijbel met je hart. Dus dat je een relatie hebt met God. En dat gebeurt waar je je vertrouwen op de Heer Jezus stelt. Om door Hem gered te worden. Als je het zelf niet kunt. En dat kun je ook niet. En niet weten hoe het moet. Ja, dan mag je zo voor Hem knielen. Het allemaal aan Hem vertellen. Belijden wat je verkeerd hebt gedaan. En geloven dat Hij dat daadwerkelijk vergeeft. Dat Hij jou aanneemt uit genade. Dat betekent onverdiend tot zijn kind. Om met Hem te leven. Nou, dat moet je onthouden. Als er nou iets is wat je zou willen onthouden in deze dienst, onthoud dan dit. Dat de Heere Jezus zijn handen naar je uitstrekt. Om je dat leven te geven. Een leven voor God. Een leven waarin je echt gelukkig bent. Het wordt wel aangevochten. Maar er is iets van de hemel in je hart gekomen. Iets van de vrede met God. Een heilig leven. Ik zou ook kunnen zeggen, je hart is in de hemel. Zo spreekt de Bijbel er ook over. Dat je nog wel hier op aarde bent. Je ding doet hier op aarde in de zin van je werk, je studie, je school. Maar de Bijbel zegt dat je intussen eigenlijk in de hemel wandelt. Paulus zegt in de Efezebrief, wij zijn met Christus in de hemel gezet. Misschien vind je dat wel moeilijk. Ik zal een voorbeeld gebruiken om het duidelijk te maken. Stel je voor dat er een moeder is, die moet haar gezin achterlaten, want ze moet een verre reis gaan maken. Ze kan er niet omheen, ze moet dat doen. Dat doet ze dus ook. Maar terwijl zij zich steeds verder van haar gezin verwijdert, ver weg is, is haar hart, waar is haar hart? Bij haar gezin natuurlijk. Want ze houdt van haar kinderen. Haar gedachten en haar hart zijn bij haar gezin. Zo kunnen wij leven, zo zullen we leven als we de Heer Jezus hebben liefgekregen. Dan is mijn hart bij hem in de hemel. Ah, dat is wel een strijd. Maar laat het dat dan ook maar zijn. Bidden, je Bijbel lezen. Vragen dat God je helpt. Niet op je eigen kracht vertrouwen, maar op de Heer Jezus Christus. We komen de derde gedachte, gemeente, zoals God het wil. Dus leven voor God, een leven zoals God het wil. In de tekst staat wel behagelijk voor God. En dat woord wel behagelijk betekent eigenlijk zoals God het goed vindt, zoals God het wil. Ja, wat is dat voor een leven? Daar hebben we al heel veel over gezegd vanavond. Niet denken zoals de wereld denkt, maar van binnenuit veranderd worden, zodat je een andere gezindheid krijgt, een andere manier van denken. Maar Paulus zegt er nog meer over in dit gedeelte. Het gaat ook over hoe wij in de gemeente met elkaar omgaan. Hoe wil God dat nu eigenlijk? Als je je leven offert voor God, betekent dat ook iets voor het gemeenteleven. Daar zegt Paulus mooie dingen over. Hij zegt, we zijn hier met veel mensen in de gemeente. En toch zijn we één. Net als dat je een lichaam hebt waar veel leden aan zitten. Een hand, een arm, een oor, een oog, een been. Allemaal leden van het lichaam. En toch is het één lichaam. Zo is het ook met de gemeente, zegt Paulus in dit verband. Eenheid in de gemeente. Eenheid, terwijl wij verschillende mensen zijn. De een is totaal anders dan de ander. Ook wat capaciteiten of gaven betreft. En dat is juist zo mooi, want dan heb je elkaar nodig. Dat zorgt juist voor die eenheid. Dat de een ouderling kan zijn en een ander koster. En een derde die maakt de kerk schoon. En een vierde, die is goed in het luisteren naar hoe het met die ander gaat. Dat is niet zo makkelijk, hè. Pas sprak ik mensen, kwam ik op bezoek, maken heel veel mee. Ernstige ziekte in de familie. En je merkt het direct als mensen echt menen als ze vragen, hoe gaat het met u? Dat merk je meteen, dominee. Kunnen wij dat luisteren? Een begrijpende blik, een bemoedigend woord. Uitleggen, onderwijzen. Het kunnen er veel vragen zijn als je jong bent of als je ouder bent. En dan aan een ander er iets over vertellen, hoe dat God dat bedoelt. Profetie. Dat je inzicht hebt in de woorden van God in de Bijbel. Dat je die woorden ook doorgeeft aan een ander. Woorden over de toekomst. Woorden over het verleden. Woorden over hier en nu. Paulus zegt erbij naar de mate van het geloof. Hoewel het wel bijzonder dat dat er staat. Ja, naar de mate van het geloof. God geeft dat geloof, hij werkt dat. Maar bij de een is dat sterker dan de andere. Wat is het geloof? Je zou kunnen zeggen dat is de band tussen de Heere en mij. En hoe sterker die band is, hoe dichter ik bij God leef, hoe dieper toch ook het inzicht wordt in het woord van God, hoe meer ik ook die gave kan benutten ten nut van mijn naaste. Denken we daar wel eens over na. Wat zou nou de gave zijn die God mij heeft gegeven? Sommige mensen zijn heel goed in het meeleven met een ander. Die zijn altijd gereed om een bemoedigend kaartje te sturen. Anderen zijn heel trouw in het bidden voor een naaste. En doe je dat wel eens? Mensen bij de naam noemen. Die ene die het zo moeilijk heeft. En een derde is heel goed om te ondersteunen. Iemand die het moeilijk heeft en om die te helpen. Ja, die ene jongen in de klas die het niet redt. Dat meisje op school dat aan de kant staat. Dat jij dat ziet en dat je denkt, de Heere wil dat ik de ander help. Allemaal verschillende gaven. En ja, waar we de Heere kennen, dan zijn dat gaven die we willen gebruiken. Waarom? Omdat wij zijn genade kennen. Zo is het ook bij Paulus. Paulus was iemand die was heel vijandig tegen de Heere Jezus. Hij liet mensen opsluiten, net als dat de Duitsers deden. Hij liet ze om het leven brengen, doden, omdat ze christen waren. En God heeft hem stopgezet en veranderd, een andere gezindheid gegeven. En nu kent hij die genade van God. En nu is hij altijd maar bezig om te proberen mensen te vertellen over de Heere Jezus. Ik denk aan een zakenman die altijd bezig was om ergens een voordeel te zien voor zichzelf. Totdat God in zijn leven kwam. En toen was hij nog steeds vindingrijk en zag hij overal gelegenheden, maar niet meer voor voordeel van zichzelf, maar om een ander te kunnen helpen. En dat had God hem gegeven. Maar nu is er nog één ding wat ik zou willen zeggen, gemeente. En wat in dit gedeelte naar boven komt. En wat die eenheid in de gemeente en dat nuttig zijn voor God zo ontzettend kan hinderen. En ja, daarover lezen wij Romeinen 12. Hij zegt in vers 3, daar zegt Paulus, door de genade die mij gegeven is. Nou, dat bedoelde ik net, hè. De genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Wat betekent dat nu? Niet hoger denken dan je zou moeten denken. Dat betekent eigenlijk dat je geen hoge dunk hebt van jezelf. En dat is nou precies waar Paulus de vinger op legt. Dat is wel de vinger op de zere plek, denk ik. Want hoge dunk van jezelf, dat zit zo diep in ons. Hoogmoed, dat was de zonde in het paradijs. Maar u herkent het misschien wel, dat zo makkelijk de gedachte er is. Ik weet meer, ik ben beter, kijk mij toch eens. En ja, en Paulus zegt dat moet niet. Dat wil God niet. Daar moet je tegen vechten. Niet hoger denken dan dat je behoort te denken. Maar denken in bescheidenheid, nederig. Ergens anders zegt hij, die ander juist beter vinden dan jezelf. En waarom is dat nou belangrijk? Ja, als je een hoge dunk hebt van jezelf, loop je God voor de voeten, als ik het zo mag zeggen. Ik denk even aan de psalm die daar ook over zingt. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoogmoed. Hoogmoed is dwaas. Je denkt van, jongen, kijk mij toch eens wat ik allemaal heb, wat ik allemaal weet, wat ik bereikt heb. Mensen zouden toch wel tegen mij moeten opkijken. Wat zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën? Hoe kunnen jullie de eer van God zoeken? Jullie hebben de eer van mensenliefde. Je wilt zelf door mensen geëerd worden. De psalmdichter begreep er. Die zegt weer, houd o Heer uw knecht dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoogmoed. Hoogmoed is dwaas. Want alles wat je hebt, al dat bezit, al die wijsheid, al die kracht, dat je mooi uitziet misschien, dat heb je van God gekregen. En waarom zou je er dan hoogmoedig over zijn? Het zou je nederig moeten maken. En wat je vandaag hebt, dat kun je morgen kwijt zijn. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoogmoed. Waarom niet? Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. Nou, daar gaat het over, Heer. Je leven voor God, dan leef ik tot uw eer. Dus hoogmoed maakt me onbruikbaar in de hand van God. Daarom waarschuwt Paulus er tegen. Hoogmoed verhindert, verstoort de eenheid in de gemeente. Wat is het goed dat het lichaam een hand heeft en een oog. Mijn oog helpt mijn hand, want mijn oog ziet wat mijn hand wil pakken. En mijn hand helpt mijn oog, want als er een vliegje in mijn oog zit, heb ik mijn hand nodig om het eruit te halen. En zo is de verscheidenheid in de gemeente nodig. Je moet niet denken, als ik nou maar was zoals die, dan zou ik nuttig zijn in Gods koninkrijk. Maar God heeft jou, u, gaven gegeven. En die gebruiken maakt je nuttig in Gods koninkrijk. Dat vraagt om nederigheid. Geen hoogmoed. En dat verbindt de gemeente. En dat is tot eer van God. En dat is een getuigenis in deze wereld. Als de mensen kunnen zeggen, kijk toch eens hoe lief zij elkaar hebben. Amen. Gemeente, we gaan zingen. We gaan zingen uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen en ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86 vers 6. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere, heilige en heerlijke God, u te kennen is het echte leven, het eeuwige leven, het onbegrensde leven. Leven hier van binnen in ons hart, leven tot in eeuwigheid, straks volmaakt. Heere, dat leven dat geeft u door uw geest, die Heere is en levend maakt. U geeft het door uw woord is een levend woord. U geeft het door de Heere Jezus die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heb dank Heere voor uw evangelie, die zeer blijde boodschap, waardoor wij echt gelukkig kunnen en moeten worden, van zonde en van schuld bevrijd en de kracht van de zonde gebroken, dat we niet meer een gewillige slaaf ervan zijn, maar dat we van binnen veranderd zijn in onze gezindheid, in ons denken. En dat doet u, Heere, en dat u dat ons allemaal geeft, opdat wij hier in de hemel wandelen en straks daarvoor eeuwig u de lof zullen geven. Heere, laat uw woord meegaan in ons hart, zodat het een kracht van u is om ons te bewaren tegen de druk die op ons wordt uitgeoefend door de wereld, om gelijkvormig te zijn in ons denken, in ons verlangen aan deze wereld. Maar Heere, dat u geeft dat wij op Christus zullen lijken door zijn liefde in ons hart. Hij heeft gezegd, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen. Laat uw woord overal in de wereld uitgaan en kracht doen. Zegen het werk van zending en van evangelisatie, ook het werk waarvoor vandaag gecollecteerd wordt, Kerk in Actie, noodhulp aan vluchtelingen uit Sudan. Er is daar ook zoveel nood, Heere, en ook oorlog, dat u vrede zou geven en bovenal vrede in de harten van de mensen. Heere, gedenk aan hen die worden vervolgd omdat zij uw naam belijden. Geef hen vrijheid en kracht om staande te blijven. Maar geef ons ook kracht om staande te blijven, Heere. Dat wij de vele dingen die wij ontvangen gebruiken zoals u het bedoelt. Help ons daarbij. En ga met ons, Heere, het verdere van deze week. En als we van hier gaan, bewaar ons. En wij bidden, Heere, dat u ons gebruikt als gemeente ook in de samenleving, waar steeds meer mensen de kerk niet meer bezoeken en de Bijbel niet meer lezen. Heere, dat er een terugkeer zal zijn, een reformatie. We bidden voor onze overheid dat ze ons regeren naar uw woord en naar uw heilzame geboden. Heere, wil ons gebed horen, wil onze dank aannemen. Uw naam verheerlijken, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden. Wij vragen het niet dat wij het verdienen, maar in de afwassing van al onze ongerechtigheden, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nog zingen met elkaar en er zal dan ook worden gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, noodhulp aan vluchtelingen uit Sudan. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer en de maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor kerkbeheer. Alle collecten van harte aanbevolen. We gaan zingen op Psalm 146 en daarvan de versen 3 en 4. Vers 3, zaligheid die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. En het vierde, het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 146 vers 3 en 4. Geliefde gemeente, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.